Ik mag u vanavond een hartelijk welkom heten op onze Bijbellezingenavond. Fijn dat u de gelegenheid en de genegenheid kon vinden om hier aanwezig te zijn. Ook degenen die met ons verbonden zijn via de middelen van de techniek. Waar we dankbaar voor zijn dat het ook op die manier nog in de huiskamers door mag klinken. Het vervolg van de brief van apostel Petrus. Fijn dat u er bent in een tijd van zoveel chaos, verwarring en crisissen. Om dan een moment, een uur met elkaar rondom het woord zo door de weeks hier samen te zijn. Daar mogen we de Heer voor erkennen en bedanken. Ik stel voor dat we vanavond beginnen met het zingen van Psalm 43 en daarvan het derde. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En dan het vierde vers. Ook naar aanleiding van de inhoud van de gedeelte van de brief van Petrus vanavond. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God mijn God. De bron van vreugd. 3 en 4 van Psalm 43. verenigen we ons in gebed. Heere, we worden stil voor uw aangezicht. De psalm heeft geklonken. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid neder. En dat is nog de roep van het Oude Testament. En hij is gekomen als het licht der wereld. Hoewel de duisternis groot is en meer en meer dan ook alles in zijn greep gaat nemen vanwege de geestelijke boosheden in de lucht. Maar toch, uw licht is reddend verschenen en uw licht zal overwinnen. En hoewel het licht niet geliefd is en hoewel de mensheid de duisternis liever heeft gehad dan uw wonderbaar licht in de Heer Jezus Christus. En toch heeft u daarin de voortgang gegeven tot nu toe. En dat we rondom die lamp voor onze voet en dat licht op ons levenspad, uw woord, hier ook vanavond samen mogen zijn, daar danken wij u voor. Want tot wie zouden we anders kunnen heen gaan? Wie heeft er ergens nog woorden van licht en leven dan u alleen? Heren, en dat we daarom ook ons persoonlijk leven zo afhankelijk mogen weten van uw spreken, van uw getuigen en van de voortgang en de onderhouding van dat licht wat in Christus in de wereld dan geweest is, maar hij die opgenomen is in heerlijkheid, alles aan zijn macht en majesteit onderworpen, zodat we nu in rust en vrede hier rondom uw woord mogen zijn. Hierin, dat is niet vanzelfsprekend, omdat we weten dat er op zoveel andere plaatsen in deze wereld zoveel wanorde is en zoveel dreiging en angst er onder de volkeren gevonden wordt. En wij mogen tot nu toe nog in alle rust en vrede leven. En dat we daartoe de gelegenheid dan ook mogen hebben om elkaar vanuit uw woord aan te spreken, toe te rusten, aan te wijzen waarom het in het leven dan ook in werkelijkheid mag gaan. En dat is, Paulus zegt het ons voor, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding in mij werkt. Heere, gedenk ons zo naar uw barmhartigheid, al degenen die zich inzetten, ook voor deze avond. Daniel achter het orgel, Richard vanwege de techniek, onze kosteres Leni voor alles wat in gereedheid is gebracht. En ook de dames die de koffie verzorgd hebben. Wij danken u daarvoor. Ook met degenen die met ons verbonden zijn. En die door ziekte of andere omstandigheden thuis met ons verbonden zijn. Denk in het bijzonder aan onze ouderen van de gemeente. En die op deze manier toch ook een uur met ons mogen nadenken over wat de Geest tot ons allen te zeggen heeft. En wil daartoe horen en verhoren in Jezus' naam. Amen. We gaan lezen het vervolg en dat is uit de eerste Petrusbrief, het vierde hoofdstuk. En vanaf vers 12 tot en met vers 19. En daar staat boven: vreugde in het lijden. 1 Petrus 4 vers 12. Geliefden, houd u niet vreemd over de hitte van de verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwam. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring van zijn heerlijkheid u mag verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. Want wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd. Maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u lijdt als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schaamt zich niet, maar verheerlijkt God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welk einde zal het zijn dergene die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Zo dan ook die lijden naar de wil Gods, dat zij hun zielen hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen. Tot zover dit gedeelte. Voordat we hierover na gaan denken, willen we nog zingen op Psalm 89, het 9e vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in hun gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. 9e vers van Psalm 89. Opnieuw schuiven we aan de tafel bij Petrus, waaruit hij het woord opent en ons daarvan een verklaring gaat geven wat de bedoeling is van al zijn schrijven. En in dit vervolgonderwijs doet hij iets wat hij nog niet zoveel gedaan heeft in de eerste brief. En dat hij hier begint met geliefden. En daarmee bedoelt hij niet dat het zo fijn is onder elkaar, de liefde merkbaar is. En dat we daaruit mogen leven, met elkaar hartelijk mee mogen omringen. Maar dat bedoelt hij niet. Er staat niet geliefde gemeente of geliefde hoorder, maar het komt hier van boven. Geliefden, de liefde die uit God is, die daalt hierin neer en dat betitelt dan ook Petrus. Want hij die in u een goed werk begonnen heeft, hij zal dat ook voleindigen. Dus Petrus die ziet ook waar de liefde van God het leven inneemt, daar zal dat ook voortgaan. En daarom geliefden. Zo nu beveelt hij zijn lezers dan ook voluit onder de hoede en de zegen van die liefde die in Christus geopenbaard is. En dat te weten, dat draagt een geweldige troost in zich mee. Want hij die in u een goed werk begonnen heeft, hij zal dat voleindigen. En over de vastheid en de zekerheid van het geloof, als u daar wat verder over zou willen nalezen, dan kan ik u aanbevelen het 5e hoofdstuk van de Dordtse leerregels is op te slaan en heel rustig voor uzelf is het over te lezen en na te denken wat Petrus ook hier bedoelt. Dat beginsel van het werk van God, dat zal hij voleindigen. Dat zal geen duivel en geen wereld en geen duisternis ooit kunnen blokkeren. Het is wel een gedurige strijd en dat lezen wij ook. De strijd hier van binnen en de strijd rondom ons heen van buiten. Maar Jezus heeft het ons ook al aangewezen, als dan het groene hout niet gespaard is gebleven in deze wereld, wat zal dan het dorre hout geschieden? Nou, daarmee heeft hij ook aangewezen dat er in dit leven zonder strijd geen sprake is. Het is geen vreemde zaak, zegt Petrus, als u dat overkomt. Laat het u niet vreemd zijn dat u vanwege de naam en het werk van Christus wat in u begonnen is, daardoor gesmaad en gelasterd wordt. Dat hebt u echt te wachten. En dan is het niet alleen maar opdat u daardoor pijn en vertwijfeling zou meemaken, maar het kan ook een betekenis hebben. Want acht de beproevingen van het geloof niet zomaar wat. Maar het is juist om u vaster en hechter aan hem te hechten die de strijd al te boven is. En de apostelen, die kunnen er ook van getuigenis geven. Verzoekingen, beproevingen die hen ook niet vreemd waren. En als u het leven van de apostel Paulus nagaat en als hij dat allemaal gaat beschrijven wat hem is overkomen vanwege de prediking van het evangelie en vanwege het uitdragen van de boodschap en het toerusten van de gemeente die hij heeft mogen dienen, nou dan is dat nogal wat. Dat zijn de beproevingen en de verzoekingen die vele, vele zijn. Maar als u dan een geliefde bent, een geliefde waar die afhankelijk is van de liefde Gods die uitgestort is in Christus, dan is hij die zijn ziel tot een schuldoffer gesteld heeft om uw ziel uit alle geweld van de duivel te bevrijden. En dan is de overdenking in de verzoekingen, in de beproevingen, in het lijden, aan zijn lijden en aan zijn strijden. En dan wordt dat niet vreemd voor u. Dan ziet u in hem afgebeeld wat u dan daarbij overkomt. En dan hij heeft het meegemaakt ter verzoening, ter verlossing, omdat hij de zaligmaker is. En bij u is het dan niet tot verzoening, maar is het tot heiliging, als je het zo wil noemen, heiliging van het leven en om dicht bij hem te leven en ook te blijven, zodat hij dan ook telkens weer ook mij verzekeren zal door zijn heilige geest. Dat is zondag 1 van de catechismus, dat weet u wel. Ik hoop dat u die eens uit uw hoofd leert. Van wat is dan uw enige troost in leven en sterven? Als u dus in deze situatie terechtkomt, lijden en strijden enzovoort. Ja, maar ik ben niet meer van mezelf. Maar ik ben het eigendom geworden. Geworden, dat was ik niet. Dat was ik niet. Maar niet meer nu van mezelf. Maar onder die getrouwe zaligmaker. Zijn eigendom geworden. En die mij nu door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En mij daar telkens weer van harte willig en bereid toe maakt. Dan zegt u, ja maar. Als je toch eenmaal die enige troost leert kennen in je leven, moet je dan telkens nog weer ook weer opnieuw van harte willig en bereid gemaakt worden? Jazeker, jazeker. Dat zijn die tegenbewegingen die nog in ons overgebleven zijn en die nog telkens weer opnieuw ons in het leven zoveel last kunnen bezorgen. En daarom, wat een troost dat dan de Heilige Geest ons telkens weer van harte willig en bereid maakt om ons bij Christus telkens weer terug te brengen. Want, schrijft Petrus met vrijmoedigheid, dat is tot beproeving. Opdat de weerstand in uw leven daarin uit Christus meer zal opwassen en zal toe gaan nemen. Want alleen Christus is daarbij een volkomen zaligmaker en de enige herder. Maar verblijd u. Als u weet van die inwendige strijd en van die inwendige aanvechtingen, die zijn er allereerst van binnen. Maar hoe kun je daar dan blij mee zijn? Hoort of wat Petrus zegt. Opdat u ook in de openbaring van zijn heerlijkheid, dat u zich daarin mag verblijden. Als u nu, in die inwendige strijd geleid wordt. Als beproeving, als verzoeking en noemt u alles maar op. Als u dat bemerkt, dan mag u ook verblijd zijn. Want dan zult u ook eenmaal delen in zijn volle heerlijkheid. Want daartoe zendt hij ook de beproevingen en de verzoekingen in het leven. Want die erfenis, die wordt door hem bewaard in de volkomenheid. En daar gaat het woord en de geest ons toeleiden. Want het is een tijdelijke strijd, of geloof u niet, dat de Heere die alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde, zou hij niet bij machten zijn als hij iemand uit de duisternis trekt tot zijn eeuwige wonderbaar licht. Om dat licht in dat leven zodanig te maken dat er geen enkele duisternis meer bij kan komen. En dat er geen enkele schaduw meer bij kan en dat er geen omkeer meer is van gedachten enzovoort enzovoort. Dat alles in één keer vol in het licht staat. Ja, kunt u zich voorstellen? Zou hij bij machten zijn om dat te doen? Jazeker. Wat dacht u? Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Dat is duidelijk. Almachtig. Alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Maar, hij is daar zeker toe bekwaam. Maar waarom doet hij het? Nee. Dat is het doel waartoe hij de volheid verworven heeft. En dat is de erfenis die wacht. En daarom zeggen we nu tegen elkaar, het is alles wat we meemaken, wat we bedenken, wat we geloven, wat we prediken en wat we enzovoort. Het is alles ten dele. Het is alles ten dele, want het is nog zo heen en weer. Het staat nog soms onder de schaduwen. Het staat nog soms onder dat wat waarvan u al denkt. Ja, dat hoor ik Paulus ook zeggen. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Wat ben ik toch voor een? En die weet van geliefd te zijn. Die weet van kennis gekregen te hebben aan Christus. En dan toch nog zoveel keer. Het goede wat ik wil, doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil. Nou zeg Paulus, en dat komt nu door de strijd die van binnen is tussen geest en vlees en al die, maar daar ga ik nu verder aan voorbij. Maar de vorige lezingen, en toen heb ik het beeld gebruikt van de goudsmid. Kunt u zich dat nog herinneren? De goudsmid. Waarom verhit de goudsmid dat goud in die oven en waarom stookt hij dat vuur steeds hoger en hoger op? En telkens schept hij het vuil wat opborrelt en wat daar zich vergadert. En wat is net een, of er een plakkaat bovenop komt drijven. En dat schept hij er iedere keer af. Maar hoe lang gaat hij daar nou mee door? En dat vuur, hoe lang moet dat er nou onder? En hoger en hoger. En dat afscheppen, hoeveel keren moet hij dat nog doen? Nou, weet u nog? Totdat die goudsmid zichzelf geheel en al zijn beeld, zijn aangezicht dus als in een spiegel opmerkt. En dan zit er niets meer tussen. Dan zit er geen vuil meer tussen, waardoor hij een vertekend beeld ziet. Maar dan ziet hij een afspiegeling van zijn eigen beeld. Dat is nou wat Christus in ons leven doet. Daarom verzoekingen, daarom beproevingen, daarom zoveel strijd soms, lijden en strijden en smarten en al die dingen meer. En dat is opdat het meer en meer tot het beeld van hem. En Paulus zegt, opdat we eenmaal gelijkwaardig aan zijn beeld zullen gesteld worden. Maar het is hier altijd nog ten dele, maar daarom verlangen we ook naar die dag dat we volkomen gelijkwaardig aan de Christus, de verhoogde Christus, zullen zijn. En als u dan het grootste wapen ter hand mag nemen, en dan denkt u misschien aan Efeze 6, van de helm der hoop en het zwaard van de geest en noem al die dingen maar op, Efeze 6. Maar Petrus die noemt hier een ander wapen. Weet u welk wapen dat hij bedoelt? Het wapen van uw gedachten. Laat dit het wapen zijn. Gedenk aan hem die de weg van smaadheid en lastering en strijd gegaan is. In uw plaats. Laat dat uw wapen zijn. Want waar dat uw wapen gaat worden, daar kan de Satan niet tegenop. En daar kan ook uw innerlijk niet tegenop. Want u weet, daar is verzoening geschied. Daar is de vergeving van de zonde teweeggebracht. Daar heeft hij de Satans kop vermorzeld. En die gedachte, dat is uw wapen. Dat is uw wapen. En als u te maken krijgt, Luther zei het al, als u te maken krijgt met innerlijke aanvechtingen enzovoort en de schaduwen zich weer over uw leven gaan uitbreiden, Luther zegt, dan moet je gewoon psalmen gaan zingen. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daar zijn gunst gebiedt. Zoiets. En wat zegt Petrus? Gaat gewoon overdenken. Het lijden van Christus. Denk aan het kruis. Denk niet alleen aan het kruis, maar ook aan de geopende graf. Denk daaraan. Laat daar uw gedachten bij. En dan moeten de schaduwen wijken. Want die gaan weg. In die drieuurige duisternis heeft Christus alle schaduwen gevangen genomen. En heeft ze gebracht waar ze horen. Onderin. Hel. En als u dan smaadheid treft, omdat u in de voetsporen van Jezus uw leven begeert te gaan en te wandelen. Ach, dat hoog. Ach, dat hoog. En ontgaat dat niet. Ontgaat dat niet. Loopt er niet omheen. Maar blijf staan, standvastig in de overtuiging dat u in de weg van hem wandelt. Die de weg, de waarheid en het leven is. En daar wordt u in onderwezen. En dan krijgt u standvastigheid. Standvastigheid. Alleen, ik moet wel even tussendoor zeggen, als je natuurlijk leest dat 60% van de christenen in Nederland de Bijbel nooit lezen. Ja, dan heb je natuurlijk helemaal geen wapen. Dan heb je helemaal geen wapen. Dan heb je helemaal niks. Dan sta je zo open en bloot onder heerschappij van de duisternis en onder heerschappij van die briesende leeuw. En geen enkel wapen in je hand als je nooit in de Bijbel leest. Geen kennis van al wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Maar waardoor is dan Israël uit die grote strijd die ze meegemaakt hebben? Laat ik beginnen bij Egypte. Hoe zijn ze dan verlost? Hoe zijn ze dan verlost? Door hun wapens? Dat weet u toch wel? Nee. Waardoor? Nou, laat ik het even met twee kenmerken zeggen. Met de wolk en vuurkolom. Die scheiding maakte tussen farao en tussen het volk Israël. En die hun doortocht en voortocht was door de woestijn 40 jaar lang. Wolk en vuurkolom. En waar de wolkkolom ging overdag, daar volgden zij. En in de nacht, in de vuurkolom. En wat was dan daarbij de aanwezigheid? En dat noemen de Joden de Shechina. De Shechina. Dat is de wolk. De wolk des Heren. Waarin het volk mocht weten, de Heere is bij ons. En hij zal niet ons van ons wijken. Hij gaat ons voor. En we zullen hem volgen. Ja, we weten het. Israël ging ook wel eens weer eigen wegen enzovoort enzovoort. Maar uiteindelijk, en dat loopt in de tabernakel. En Gods aanwezigheid in de tabernakel, dat werd toch bepaald door de wolk die daar binnenkwam. En waardoor de priesters niet meer konden blijven staan. En in de tempel was weer precies hetzelfde. Toen de volheid en de glorie van God intrede deed in de tempel. Toen was alles zo vol vervuld dat niemand meer op zijn benen kon blijven staan. Vanwege de grootheid en de majesteit en de heerlijkheid van God. En dan sta je in Jeruzalem. En dan, de tempel is verwoest. En de stad, volk is totaal verstrooid. En dan zegt de gids, ja, de Shechina, de heerlijkheid Gods is weg. En waar is die dan? Waar is die dan gebleven? Nee, die is weg. Dat weten we niet. Dat weten we niet. En dan sta je op de Olijfberg. En dan gaat de schrift spreken. En een wolk nam hem weg. En hij is opgenomen in Gods heerlijkheid. Daar is de Shechina. Daar is de heerlijkheid Gods. En ik zal met u zijn. Al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Israël weet niet waar de Shechina is. Ze erkent de Messias niet. Nog niet. Maar voor u. En een wolk nam hem weg van voor hun aangezicht. En gelijk hij is opgevaren, alzo zal de Shechina, de gerechtigheid en de majesteit en de heerlijkheid Gods, zal weer neerdalen. Dat is uw troost, te midden van alle omstandigheden, want uw verlosser leeft. En hij is boven alles verheven, boven alles verheven. En als u dan Jesaja 40 daarbij leest, ja, maar dat kan je toch wel eens benauwen in deze tijden, toch? Mensen hebben moeite, problemen met, en zoveel dingen zou ik vanavond allemaal kunnen opnoemen. Maar ze zoeken wel naar uitkomsten. Energie en noem alles maar op. Crisissen, we zoeken overal oplossingen voor. Toch? Er moet zelfs de regering voor ingezet worden. En het woord. En het woord van God. Ja. Nou, voelt u wat ik wil zeggen? Voelt u het? De mens zoekt het alom en overal. Behalve waar het te vinden is. Want hier ben ik. Hier ben ik. Hier wordt mijn heil verkregen. Hier wordt elke liefde dronken. Hier ben ik, het licht der wereld. En dat is onze vertroosting. Dat is onze bemoediging. Volharding, standvastigheid. En daarom wil Petrus ons bemoedigen. Want als u Psalm 2 leest, dan zeg je van ja, daar leven wij toch middenin. Waarom woeden de heidenen? Waarom bedenken de volkeren ijdelheid? En waarom hebben ze de touwen van zich geworpen? En zeggen, die God, och, sabbat. En die gezalven, nou, de touwen wegwerpen. Alle verbondenheid die er is. En die kunnen ze niet wegwerpen. Die kunnen ze niet wegwerpen. Iedere ademtocht is van hem. Iedere hartenklop is van hem. Alle mensen. Maar opdat wij die smaadheid dan dragende, omdat wij op het woord des Heren hopen. Dat is, wij hebben het profetisch woord, zegt Petrus in de volgende brief. Wij hebben het profetisch woord. En dat is niet een kunstiglijk verdichte fabel. En dat is niet een menselijk bedacht verhaal. Maar wij weten de feitelijkheden van de waarachtigheid van Gods getuigenis. Ik heb het u van tevoren gezegd, zodat als gij deze dingen zult zien en het gaat in vervulling, dan weet u, ik heb de waarheid gesproken. Dat is waarheid, wat ik u van tevoren heb gezegd. En de volkeren bedenken. En Jesaja 40 zegt, hij acht de volkeren, hoort u het, de volkeren, China, Rusland, Turkije. Hij acht de volkeren, Nederland, Europa, als een stofje aan de weegschaal. Weg. En als een druppel aan een emmer. Weg. Ja, maar, begrijpt u het? Begrijpt u het? Maar wat zien we nou van de dag van zijn toekomst? En dat is al zo lang gezegd. En waar blijft dan de dag van zijn toekomst? En waar blijft dan die belofte dat hij komen zou? En waar blijft dan dat hij alle dingen nieuw zou maken en wederom op zou richten? Waar blijft het dan? Waar is dan die dag? Maar, zegt Petrus, mensen begrijp het toch. Het is niet omdat hij zijn belofte vertraagt. En dat is in nalaat en niet in vervulling zal laten komen. Maar hij is, Petrus zegt, hij is zo langmoedig. Zo langmoedig, zoals u God niet kent. Langmoedig over u, omdat hij geen lust heeft aan de dood van zondaren. En geen lust dat zondaren eeuwig verloren gaan. Maar hierin heeft hij lust dat ze zouden komen tot bekering en tot waarachtig vertrouwen in zijn woord en spreken. Hij is langmoedig, niet willende dat enige verloren gaan. Ja, hoort u het? Dat is de tijd nog die we hebben, nu nog, krijgen. Want zijn langmoedigheid houdt op. Dat houdt een keer op. En er zullen andere dingen nog gebeuren, maar daar gaan we nu vanavond al voorbij. Maar, nou, dan zegt Petrus, en als je dat nou weet. Als je dat nou weet. Draag dan elkander. Om daarmee te wijzen. Om daar elkaar in te bemoedigen. In te versterken. Maar ga je niet bemoeien met andermans werk en doen. En zoals hij een hele rijtje opschrijft. Afzondering. Nee, doe dat niet. Maar bevordert datgene wat bindt. En niet wat scheiding aanbrengt. En wat verdeeldheid veroorzaakt. Maar steun elkaar. En laat het woord spreken. Laat het woord het maar zeggen. En hoe is de Heer Jezus ook niet daarin? En dat we niet zo snel met onze oordelen moeten klaarstaan. Van ja, maar die en die en zus en zo. Houd er mee op, zegt Petrus. Houd er mee op. Bemoei je niet met een ander zijn doen. Of het moet duidelijk zijn dat het tegen woord en schrift ingaat enzovoort. Nou, vermaan elkander, dat is op een ander gedeelte. Maar hier, als de Heer Jezus geconfronteerd wordt met mensen die denken dat ze alle recht hebben om anderen te veroordelen. Fariseeën en schriftgeleerden. En een vrouw in overspel gegrepen. Die duwen ze voor zich uit. En die zetten ze voor de Heer Jezus neer. In overspel gegrepen. En de wet zegt. Steen. Wat zegt u? Dat was het. Het ging niet om die vrouw. Het ging om Jezus. Om hem. Om hem vast te kunnen grijpen. En wat zegt u? Dan zegt de Heer Jezus, het is waar. De wet zegt dat zo iemand gestenigd moet worden. Hij doet daar nog meer, maar daar ga ik nu even aan voorbij. Maar die zonder zonde is, die werpt de eerste steen op haar. Ja. En van de oudste tot de jongste. Allemaal weg, allemaal weg, allemaal weg. De monden werden allemaal gestopt. En er blijft er één over die mag spreken. Die zonder zonde is. En die de eerste steen op mag nemen. Om deze vrouw te stenigen naar de wet van Mozes. Vrouw, waar zijn uw beschuldigers? Heeft niemand u veroordeeld? Nee, heren. Niemand. Ik ook niet. Ga heen. Maar zondig niet meer. Dat is zo troostvol. Om elkaar daarin te bemoedigen. Om dat te weten. Dat hij het is. Die alle oordeel toekomt. En dat we daarom het ook in zijn hand mogen overgeven. Zoals hij het zelf gezegd heeft. Want mijn Vader in de hemel, die zal recht spreken. En die zal het ordentelijk voor ogen stellen. En die zal het ook bestraffen. En schaam u dan niet dat u geleid wordt door de zalving van Christus. Ja, maar dat is nogal wat, dominee. Gezalfd, zalving van Christus. Maar u, bent u een christen? Bent u een christen? Christen? Ja, dat zijn we toch allemaal? Nou, misschien niet zoals de catechismus dat bedoelt. Want Christus, en daarbij horen christenen. Maar bij van Christus staat dat hij door de God de Vader gezalfd is tot onze hoogste profeet en leraar, tot onze enige hoge priester en onze eeuwige koning. Dat is de zalving die Christus van zijn Vader heeft ontvangen. En waarom worden wij dan christen genoemd? Omdat wij de zalving van Christus deelachtig zijn. Wat betekent dat? Wat betekent dat dan? Dat ik profetisch zijn naam beleid. En priesterlijk mijn leven aan hem wijd. En koninklijk in een rein en zuiver geweten met hem tegen de zonde strijd. Dat is een christen. Zalving van Christus. En Peter zegt, u staat in het strijdperk van dit leven. Ook met die zalving. Jawel, jawel. Om profetisch, priesterlijk, koninklijk uw leven, inhoud daarvan, naar uitwijzen van het heilig evangelie te volgen. En daar zult u veel strijd en zult u veel aanvechtingen in meemaken. Maar, zegt Peter, ze gaan nog verder. Weet u wat de grootste troost daarbij is? De geest Gods en de geest heerlijkheid. De geest der heerlijkheid rust op u. Leest u het maar. Daar staat het. De geest der heerlijkheid en de geest Gods die op ons rust. Wat is dat een vrijheid, gemeente? Wat geeft dat een rust in het leven? Wat is dat een vertroosting? Ook in de meest zware aanvechtingen en bestrijdingen die wij meemaken. Als alles zo in het leven voor jezelf tegen je inkomt. En van binnen daar zoveel tegenin wordt gebracht. Wat je dacht dat je bepaalde zonde had overwonnen. En dan is het er weer. En wat ben ik toch voor een ellendig mens, zoals Paulus dat zei. En altijd maar weer. En soms denk je van, ja, het lijkt wel alsof ik ook net eender als Paulus een doorn in mijn vlees heb. Waardoor ik telkens weer word aangeslagen met vuistslagen van de Satan. Die zegt, je denkt als je een christen bent, nou, dan zou je dat niet meer doen en dat niet meer doen en dat niet meer doen. En zou je dat ook wel nalaten. Maar zolang dat nog, nee, het is nog niet zoveel. Het is nog niet zoveel. Voelt u? En zo is hij altijd constant bezig. Maar dat dan de geest Gods op u rust. En de geest der heerlijkheid uw deel is. Ja, maar hoe weten we dat? Hoe weten we dat, Paulus? Petrus? Hoe weten we dat? U dan, die een even dierbaar geloof verkregen hebt als wij, apostelen, door de prediking van het evangelie, u dan even dierbaar geloof verkregen hebt. Maar nou ben ik al bij hoofdstuk, bij de tweede brief, maar even vooruitkijkend, wat hij daarmee in de voortgaande lijn ons wil onderwijzen en wil leren. En Peter zegt in vers 18, daar zet hij de rechtvaardige en de goddeloze tegenover elkaar. De rechtvaardige is hierin te herkennen die in het leven een voornemen heeft om naar al de geboden Gods te leven. Zeg maar, naar het uitwijzen van het hele evangelie probeer ze hun voetstappen daarin voor te gaan en voor te zetten. Omdat ze weten, in het hele evangelie is er een weg, is er een waarheid en is er het leven. En dat is de Christus, om hem telkens weer te volgen in alle onderdelen van het leven. En ja, het is allemaal nog ten dele. Dat weten we, dat zeg ik dan nog een keer. Wat ons juist dan aanzet en aandringt om uit te zien. Met groot verlangen naar die grote dag van de volkomen erfenis. Die dan ons deel zal zijn. En niet alleen een erfenis met die, dat is zo menselijk. Maar de erfenis dat we aan hem gelijkvormig zullen zijn. En dat God zal zijn alles en in allen. Dat is ons verlangen. En daar is de zonde ten einde. Van binnen niet meer. En van buiten niet meer. Daar zal niemand zeggen ik ben ziek enzovoort. En al die dingen meer. En wat is dan goddeloos? Los van God. Los van God, vreemd van de verbonden die de Heere openbaart in zijn woord. Los van God levend, geen kennis van Christus. Oppervlakkige kennis, dat zou kunnen. Maar, want je kan ook los van God leven, al zit je midden in de kerk. Op een godsdienstige manier kan je toch los van God leven. Met de Bijbel in je hand. Los van God. Zelf uitgedachte wegen gaan. En zelf bepaalde toevoegingen doen. Of op bepaalde strepen zetten. Dat is. En zo. Voelt u? Dat is de totale verwarring. Die wij alom en overal zien binnen de kerken. hier en daar en zus en zo. En ja, maar dat kan op een losse manier van God plaatsvinden. En Paulus zegt, en al sprak ik nu de taal van de engelen, en ik had de liefde niet, geliefden, en ik had de liefde niet, zo waar ik niets los van God. En als dan de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, nauwelijks, dat wil niet zeggen dat het een engte is waar af en toe maar eens eentje tussendoor kan. En zo moet u dat niet lezen. Maar nauwelijks, dat wil zeggen op één manier. Niet op een, nou ja, op die manier, maar misschien kan het ook nog op die manier. Of misschien kan het ook nog anders. Nee, op één wijze. Nauwelijks. Één wijze. En dat is maar één naam onder de hemel. En dat is maar één zaligmaker, Jezus. En daarbuiten is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Daarom nauwelijks zalig worden. En waar zal dan degene die Christus niet kent? En die vreemd is aan de verbonden van God. En leeft zonder God, los van God. Waar zal die dan verschijnen? Waar zal die dan moeten verblijven? Ziet u het voor u? Ziet u het voor u? Ze zullen allen voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden. Allemaal. Iedereen. Alle mensen. Ook de hooggeplaatsten. Die nu denken dus dat ze alle de hele behalve wereld naar hun handen kunnen zetten. En dat ze alles wel zullen regeren. En alles moet buigen voor hun wijsheid en voor hun enzovoort enzovoort. Maar die staan straks voor de rechterstoel van Christus. En dan? U dan, die hem leerde kennen, zal hij zeggen, komt in, gij gezegende mijns vaders. En tegen die ander, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend, ik heb u nooit gekend. Voelt u, dat moet toch vreselijk zijn. Want er zal recht geschieden. Petrus wil ons daarbij brengen en laat de mond van het evangelie ons horen. Hij zendt nu nog goedertierlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap. En hij zendt die boodschap tot wie hij wil en ook wanneer hij wil. En door die dienst van mensen worden de hoorders ernstig en welmenend geroepen om tot hem te komen. Om tot hem te komen. Opdat hij in ieder die tot hem komt, onderscheiden geestelijke gaven wil meedelen. Wil meedelen. En meedelen, gemeente, dat is niet een lijstje in uw hand geven en zeggen, nou, daar moet je voldoen en dat moet je voldoen en dat moet je, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat nog meer, enzovoort, enzovoort. En hoe diep moet het dan? En hoe hoog moet het dan? Nee. Meedelen is overdragen wat in de bron, wat in de fontein aanwezig is. Dat wordt overgedragen in u. Want die van dit brood zal eten, zal nimmer meer hongeren. En die van dit water zal drinken, die zal nimmer meer dorsten. Daar hebt u de overdracht. Overdracht uit de volheid van Christus. En hij zal het u meedelen. Meedelen, jawel. Overdragen. Net eender als bij die kinderen. Met de moeders, bij Jezus. En hij omarmde hen en hij zegende de kinderen. En dat betekent, hij droeg de zegen die in hem is alleen, droeg hij over op de kinderen. Hij draagt het over. Daar hebt u uw plaats. Om aan zijn voeten overdracht te mogen weten. En dan ziet u Maria zitten aan de voeten van Jezus. En wat voor overdracht was dat? Wat was er voor overdracht? En Jezus sprak. En Maria hoorde de woorden die uit zijn mond vloeiden. En op zijn lippen was genade uitgestort. En ze dronk de woorden van Jezus in. Hij deelde mee. Hij droeg over. genade via de oren die tot in het hart worden gewerkt. En Hij is in ons midden. Want daar woont Hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. De Heer is geen bijwoner. Hij is ook niet de gast in de kerken. Maar Hij is het die het woord laat horen. En welmenend tot de hoorders oproep doet. Op welke manier, met welke teksten. Maar Hij en Jezus zelf. Wat heeft Hij geijverd voor het huis van zijn vader. Hoe vertorend was Hij in Jeruzalem. Heiligheid van zijn vader in het huis van zijn vader. Maar gij hebt het huis van mijn vader gemaakt tot een koopmanschap. Een rovershol hebt u ervan gemaakt. Nou, en als we dan door de röntgen heen alle kerken daarbij zouden kunnen doorgronden, op hoeveel zal hij dan vertorend moeten zijn? En zouden wij daaraan kunnen ontkomen? Hoeveel is er niet in beweging? Hoeveel is er niet wat niet beantwoordt aan zijn heilige wil? En waarin de Vader zijn heilige wil betoont? Want hier wordt toch zijn heil verkregen? Hier woont hij zelf. Hier is het toch dat zondaren uit de diepste nood gebracht worden aan de voeten van de Heer Jezus Christus. En dat is het liefste werk wat Petrus wil doen aan die vreemdelingen daar in Klein-Azië. Die heidense volkeren die veracht werden en alle kanten heen en weer geslingerd werden. En, maar alzo zal het zijn. En hij reinigde en hij wierp alles uit wat er niet hoorde. En als we dat bedenken, wat zou hij bij ons eruit weghalen of bevestigen? Laten we daar eens over nadenken. Maar dat is in ieder geval, dat is het fundament van gemeente zijn. En ontwoorden dat de Heer Jezus zegt, die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, die zal zalig worden. Die zal zalig worden. En dan gaat het niet over op welke manier dat je dat benadrukken wil. En dat je hier een streepje zet of daar een streepje zet. En de ander die zet natuurlijk op een andere bladzijde een streepje. Nee, gelijk de schrift zegt. Zoals de Emmausgangers die verweten werd onverstandig te zijn en traag van hart om te geloven. Al hetgeen de profeten u hebben gezegd. Al hetgeen. Dus niet een deeltje ervan. Of dit past ons beter. Dan past ons dat beter. En wat een beweging is er al niet in onze dagen nu aan de gang. Dit past beter en dat past beter. En zo moeten we voortgaan enzovoort enzovoort. Maar is het naar de schrift? Dat is de grote vraag. En Petrus die wil ons bij de schriften bewaren. Daarom. Beslissende tijd gaat aanbreken. Dat weet u. Dat voelt u. U voelt het aan, het hele wereld gebeuren. De voetstappen worden overal gehoord en opgemerkt. Het lijden van het lichaam van Christus, waarvan u ook de tekenen draagt en meemaakt. De gemeente waarvan hij het hoofd is, te midden van alle oordelen en beproevingen, zal er toch nog een groots gebeuren gezien worden. Het is aanstaande, namelijk de bevestiging. En de versterking van de geloofsverbondenheid met de Heer Jezus Christus. Want ziet, dan God zal alle tranen van hun ogen wissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt. Nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggedaan. Volkomen weg. En die op de troon zit, zei, ziet, ik maak alle dingen nieuw. Tot zover. We gaan ervan zingen, Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, uw waarheid al een tijd vermelden door mijn reen. Psalm 89, het eerste vers. Samen de Heere danken. Heere, we kunnen het ons niet voorstellen. Eeuwig zingen van uw goedertierenheid. met de kerk vanaf het begin, na de zondeval die u vergaderd hebt, de zoon die u gezonden hebt, die een gemeente ten eeuwige leven daartoe verkoren en bijeenbrengt, onderhoudt en ze tot de volkomenheid leiden zal en daar alle stemmen verenigt van de grote en de kleine, van oud en nieuw verbond. Eén stem, één van hart, één van zinnen, u de lof en de glorie toe te kennen. Heren, dat lied kent wel een begin, maar het zal nooit meer een einde vinden. Want gedurig zullen we dan bij u zijn in alles wat dan voorbij is. Omdat u alle dingen nieuw hebt gemaakt en er geen herinnering meer is van wat nu passeert in de hele wereld, die in het boze ligt en in het boze voortgaat en het boze liever heeft dan uw woord en getuigenis, Heren. Maar dat we ook in werkelijkheid ook mogen staan naar de zalving van de Heer Jezus Christus, waartoe u ons ook het teken en zegel van uw genadeverbond aan ons leven betoond en bezegeld hebt. En dat we daarnaar mogen staan, dat u het ook niet alleen aan anderen geeft en doet, maar ook aan mij. Heren, ook aan mij, ga mij niet voorbij. En dat we zo mogen behoren, nu nog ten dele, tot de gemeente die zalig wordt. En dat u ons, te midden van alle verzoekingen, en te midden van alle strijd en aanvechting en smaad die we over ons heen krijgen, op welke manier dan ook. En laat het niet door onze eigen schuld zo is. Heren, wat zouden we kunnen zeggen als we gestolen hebben en we worden daarop betrapt en we moeten de gevangenis in? Dan kunnen we toch niet zeggen, waarom overkomt mij dit? Nee, dan hebben we het er zelf naar gemaakt. Maar behoed en bewaar ons ervoor. Geef dat uw naam niet door ons gesmaad nog verlasterd wordt. Maar als wij dan smaadheid en welke dingen er ook zijn in het leven, dan ook mogen dragen, dat uw naam daardoor verheerlijkt wordt. Heere, gedenk ons zo in alle dingen, in alle omstandigheden. Gedenk ook aan de vele zieken die er zijn, waarvan we hoorden en die met ons misschien wel verbonden waren. Geef herstel van gezondheid en kracht en geef ook weer een uitzien om weer opnieuw de wegen te kunnen gaan en te mogen gaan waar uw woord open gaat, waar de prediking van het evangelie ook in het midden van de gemeente zijn voortgang mag hebben. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. En wel thuis en nog een fijne avond en bij leven gezondheid weer tot de volgende keer.